Goedemorgen gemeente, u hier in de kerkzaal en u die met thuis met ons verbonden bent. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom. Mijn naam is Henk Keizer en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen gaat dominee Gijsbertse voor en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Straks is er kindernevendienst voor alle groepen. Groep 1 tot en met 4 gaan naar de hal. En de andere groepen 5 tot en met 8 naar de zalen achter in de kerk. Er wordt gecollecteerd. De eerste collecte is voor de herberg in Oosterbeek. Dat is een diaconaal opvangcentrum. En voor eredienst en kerkmuziek. De tweede collecte voor kerk en eredienst. Wij herinneren u ook nog even aan de zendingsbussen, aan de uitgangen. De bloemen gaan als groet van de gemeente en met de beste wensen voor verder herstel naar mevrouw Hup van Gelderplantsoen 29. En met groet, waardering en dank van allebei de kerkenraden gaan de bloemen naar de familie van der Veen, want Meindert heeft in de week naar Pasen toe steeds die liturgische bloemschikking verzorgd. En dat wordt dan, de waardering wordt op deze wijze geuit. Als er iemand is, niet Meindert zelf zijnde, die de bloemen naar hem in de fonteinkruid wil brengen, dan kunt u zich tot de diakenen vervoegen. In de Burgwalkerk is straks om 5:00 kantatendienst met de voorganger dominee van der Veer en om 7:00 hier in Openhof de online dienst. Er is een afkondiging voor alle wijken binnen hervormde kampen. Naar aanleiding van de brede ambtsdragersvergadering van gisteren hier in Openhof deelt het grootmoderame van de Algemene Kerkenraad het volgende mede. Gisteren waren we met 80 ambtsdagers bijeen om samen na te denken over de toekomst van hervormd kampen. Samen hebben wij een zegenrijke dag mogen beleven. Het morgenprogramma werd gekenmerkt door luisteren naar elkaar als wijken, maar ook individueel. En 's middags hebben we vanaf de wijkkerkenraden en later gezamenlijk gezocht naar een model en een werkvorm voor hervormd kampen. Deze is tot stand gekomen met grote vreugde. Donderdag aanstaande zal een en ander tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad bekrachtigd worden, zodat een werkgroep aan de slag kan en de wijkkerkenraad met u en jou in gesprek kan gaan. Als grootmoderamen zijn wij ontzettend blij en dankbaar dat ons dit is gebeurd. Onze gemeente gaat na de zomer gebruik maken van het liedboek, het nieuwe liedboek wat eind van deze van mei gepresenteerd wordt. Als er gemeenteleden zijn die voor zichzelf een nieuw liedboek willen aanschaffen, dan bieden wij hier de mogelijkheid om in de hal een bon in te vullen en deze bon in de daarvoor bestemde doos te deponeren. Hoe meer gemeenteleden hiervan gebruik maken, des te meer korting kunnen wij bedingen. De basisprijs is 25 euro... en dit kan alleen maar door uw inschrijving minder worden. U kunt ook in de kerkbodes hier meer over lezen. Wij zingen nu staande ons intochtslied, psalm 33, vers 1 en 2. En namens de kerkenraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Verenig ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Aanvangstekst, dezelfde tekst die klonk op de paasmorgen, want zometeen willen we dat gedeelte, Galaten 5, ook weer met elkaar lezen. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En daar zingen we ook van met lied 485, die we toen ook zongen. We zingen daarvan nu vers 1 en 3, lied 485. We zetten de dienst nu voort met Kyriëgebed, daarna lied 231 vers 1, wij knielen voor uw zetel neer, dan woorden van lofprijzing en daarna zingen we het tweede vers, lied 231, respectievelijk vers 1 en vers 2. Laten we bidden. Heer onze God, om elke stem die niet gehoord werd vanwege het kabaal dat wij maakten, of omdat we zelf over de ander heen praten, of omdat we simpel weer verkeerd keken naar alleen wat zich groot en breed maakt, ontferm u. Heer Jezus Christus, voor allen die gevangen zijn, omdat ze opkwamen voor gerechtigheid, omdat zij liefde en barmhartigheid predikten, of omdat wij hen niet steunden met uw paasevangelie, bidden wij, ontferm u. Heilige Geest, die leven creëert, die uit de dood bevrijdt, die onze opwekking beoogt, dat we ons gewonnen geven aan U, Vader, Zoon en Geest. Ontferm U. Amen. Uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. We bidden nu samen om de opening van het woord. Vader God, dank u wel dat we hier weer mogen zijn. Dat u ons dat geeft in vrijheid, in alle rust. En dat we het leven hebben. We danken u met die ene in ons midden die ter nauwe dood aan de dood ontsnapte. Dank samen met hem. Dat u hem spaarde. Samen mogen we luisteren naar uw woord. Vervul ons met uw geest. Doe ons weer weten wat en wie de bron is. En uit welke bron wij wel niet mogen leven. Schenk het ons hier. En schenk het allen die waar ook in deze wereld bijeen zijn. Op uw dag. Hoor hen in hun smeken. Vervul hun hart met danken. Verlicht ons door uw Heilige Geest, opdat wij de woorden van de Schrift zullen verstaan. We bidden het u, uit genade, in de vergeving van onze zonden. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, Lucas 24, vers 35 tot 45. Dat is het gedeelte dat vandaag op het rooster staat. Lucas 24, vers 35. De twee leerlingen, het gaat over de Emmausgangers, vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij, Jezus, zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Verbijsterd en door angst overmand meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: "Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb." Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: "Hebben jullie hier iets te eten?" Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan." Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Zover deze eerste lezing. En dan nodig ik de kinderen van de nevendienst uit om naar voren te komen. Kom maar. Het is nog steeds een beetje paasfeest, kun je wel zien. Want zolang deze witte klederen er hangen, dat wit dat zie je met kerstfeest. En dat wit dat zie je in de kerk iedere keer weer met Pasen. Je kunt hier op die klok, kun je het ook zien. En wat voor, dan kun je de koster controleren of die het goed gedaan heeft. Ja. He, kun je hier zien, staat het hele jaar op, waar we zitten. Hier staat Pasen. Nou, hier staan allemaal witte vakjes, zie je dat. Vandaag is het zondag Misericordia Domini. Nou, hè? Dat is makkelijk zat. Dat is Latijn. Hè? Dat hebben jullie nog niet. Dat komt misschien later nog in je leven, dat je Latijn leert. Hè? De paus, die spreekt Latijn. Misericordia Domini. Dat betekent de zondag van de ontferming van God. De zondag dat we aan denken: God heeft zoveel van ons gehouden dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Jezus zelf is naar ons toegekomen. Jezus bidt voor ons. En jullie zijn bezig, heb ik begrepen, met na te denken over wat bidden precies is. En Jezus die bidt voor ons. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Jezus bevrijdt ons ook van donker en dood. Als je dicht bij hem bent, word je altijd weer warm van binnen. Hoe donker het buiten ook is. Ik weet dat toen ik klein was, kon ik op een gegeven moment het lichtknopje helemaal niet vinden. Dat heb je soms, weet je, heb je naar gedroomd en zo, word je wakker en zo. Kon het lichtknopje niet vinden, donker, bang en zo. Ik roepen en zo. Papa, mama. En hoorde ik ineens midden in de nacht, wat een hele lange gang, hoorde ik mijn vader al uit de verte in de gang aankomen. Ja, ik kom eraan. En toen was ik al niet bang meer. Toen was het nog steeds donker. Maar toen was ik al niet bang meer. Was het nog niet eens licht. Maar omdat ik de stem van papa hoorde, dacht ik van: het komt goed. Nou, zo is het met de Heere God ook een beetje. Als we zijn woorden horen, denk je: oh, dat is de stem van papa. Komt goed. We gaan paasliederen zingen. Tenminste, we blijven nog de hele tijd paasliederen zingen. Hebben we net gedaan. Gaan we nu ook met jullie doen. Is niet helemaal gelukt. Ik had twee versen uitgekozen. Maar op de een of andere manier krijgen we hem er niet op. Maar deze wel. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. En als we dat gezongen hebben, mogen jullie naar de nevendienst. Terug naar die gelaten brief, gelaten 5. Ik lees daarvan vers 1 tot en met 14. En we zingen voor de prediking dan nog lied 305 vers 1. Gezang 305 vers 1. Gelaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hou dus stand, laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus los en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. En zalig wie het woord van God horen en ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met een jongerenlied. Samen in de naam van Jezus heffen we een loflied aan. En bij het naspel daarvan is dan de inzameling van de gaven. Tot Pinkster doen we het even iets anders. Omdat de kinderen iets eerder terugkomen met een gebed, met een voorbeden die ze inleveren voordat we samen gaan bidden. Dus straks het lied Samen in de naam van Jezus. Bij het naspel de inzameling van de gaven. En haal dan ook nog niet de kinderen op uit de oppasdienst. De organist geeft voor het slotlied tenslotte wel weer even ruimte om de kinderen op te halen bij het laatste lied. Dus na de gebeden de kinderen uit de oppasdienst. Ja, nou, ik ga eerst maar even in op dat gemeenteberaad dat in de hervormde wijkgemeente speelt. Betreffende de vraag of homoseksuelen die in liefde en trouw samenleven een zegen in de kerk verwachten mogen. En dan kom ik vanzelf terug weer bij Galaten 5 zometeen. Ik ga de kerkraadsleden niet vertellen wat ze moeten stemmen in de vergadering die er op een gegeven moment toe doet. En ik ga gemeenteleden niet voorschrijven hoe ze moeten denken en hoe ze moeten doen. Dat gebeurt hier immers nooit, dus dat gebeurt hier ook nu niet. We hechten zeer aan het woord van Paulus. En ieder zij voor zichzelf geheel overtuigd. Ook al dreigde de christelijke gemeente in Rome te scheuren vanwege de oordelen van de mensen over elkaar, over wat is nou wel bijbels en wat is nou niet bijbels, wat is nou de goede uitleg, wat is nou de goede interpretatie, Paulus weigerde daarin een keus te maken, behalve deze: ieder moet zelf bij alles wat hij of zij doet en laat God in de ogen kunnen kijken en hem kunnen danken voor wat voor zijn aangezicht mogelijk is. U vindt dat allemaal terug in Romeinen 14. Dat geldt, dat woord van Paulus, dat geldt groot en klein, jong en oud, blank en zwart, Jood en niet-Jood, man en vrouw, heteroseksueel en homoseksueel. En ik noem niet voor niets dan deze categorieën die je niet of nauwelijks veranderen kunt. Hè? Want deze bepalen ook je identiteit. Je kunt niet zeggen, kom, vandaag ben ik maar eens even oud, terwijl je nog jong bent. Je kunt niet zeggen, nou, vandaag ben ik maar eens een tijdje zwart in plaats van blank. En homoseksueel zijn is een identiteit. Het bepaalt het wezen van iemand. Zijn manier van denken en of haar manier van doen. Dat is in elk geval wat ik met die term bedoel. Iemand die zo is. Waar ik ook niet aan mee wil doen, is meten met twee maten of erop nahouden van een dubbele moraal. Wat betreft dat meten met twee maten, mij frappeert vaak de fixatie van mensen op de seksualiteit van de homoseksuelen. Terwijl dat toch maar een facet is van het totale mens zijn. Het lijkt wel zo te worden uitvergroot dat de mens daarachter, het eigene van de homoseksuele mens, niet meer wordt gezien. Dat volgens het Sociaal Cultureel Planbureau in een onderzoek van 2010 50% van onze homoseksuele medemensen wel eens zelfdoding heeft overwogen. Dat moet hiermee te maken hebben. Dat je niet gezien wordt als die bijzondere mens die je bent. Die identiteit die bij jou hoort. Dat daar geen ruimte voor is. Of dat je om één facet daarvan wordt veracht. 50% die dat overweegt in deze maatschappij van ons, dat is een oordeel over onze maatschappij en over onze kerk. Dat is geweld. En het is geweld dat bijna altijd komt van heteroseksuelen. Hè, dan denk ik soms, wacht even, ik moet al die bruidsparen die bij mij in de studeerkamer komen, of al die huwelijkspartners die ik tegenkom in het pastoraat, die moet ik ook maar eens vragen. Hey, hoe gedragen jullie je eigenlijk in bed? Hoe ga jij eigenlijk in seksueel verkeer om met je man, met je vrouw? Is daar respect? Kunnen jullie God danken voor wat je daar doet? Het geweld dat ik van hetero's heb gezien en gehoord binnen huwelijken en daarbuiten. Het is maar goed dat ik een ambtsgeheim heb. Er wordt in elk geval door heel wat heteroseksuelen gemeten met twee maten. En wat die dubbele moraal betreft, dan doe ik op de manier waarop de Bijbel wordt gehanteerd. Wat ik altijd het ergste vind in alle situaties is als teksten, woorden worden uitvergroot en uit hun verband worden gehaald. Men citeert teksten over homoseksuele handelingen. De zaak is, dat zijn altijd teksten, hè, voor de goede orde. Het zijn altijd teksten die gericht zijn tot heteroseksuelen. Het gaat niet over mensen die zo zijn, maar het gaat altijd over mensen die zo doen. Maar dat je ziet dat mensen die teksten eruit halen, dat die worden uitvergroot, en de tekst die ernaast staat, over wat God allemaal nog meer afkeurt, die doet er dan kennelijk minder toe, die wordt niet uitvergroot. Maar als je werkelijk de Bijbel gaat citeren, en geboden gaat benadrukken over hoe wij hebben te leven, dan ben je, en Paulus laat dat iedere keer weer doorschemeren in zijn brieven, ook hier in Galaten, dan ben je verplicht ook alle geboden na te leven. Je kunt er niet één uitlichten, zeggen we, daar moeten we ons aan houden, en dan al die anderen laten zitten. Dat kan niet. Nee, als je er één uitlicht, dan allemaal. Dan ben je dus ook strafbaar als je de rand van je veld wel afmaakt. Of als je wel kleding draagt die uit twee verschillende stoffen is geweven. Of als je wel de rand van je baard afknipt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus citeer geen geboden voor een ander als je niet van plan bent zelf je aan alle geboden van de Bijbel te houden. Want al die geboden zijn heilig en goed en hebben een diepe zin. Wie zich bijvoorbeeld, zegt Paulus hier in die Galatenbrief, wie zich bijvoorbeeld laat besnijden, een van de belangrijkste geboden in de schriften, die is dan verplicht ook de hele wet te vervullen. Alle 613 geboden en verboden. Ik acht je dan echter, zegt hij erbij, ondertussen wel los van Christus. Au. En waarom ben je dan los van Christus? Omdat je de Bijbel aan het gebruiken bent om oordelen uit te spreken. Of jezelf te profileren ten opzichte van iemand anders. Of, dat vooral, denkt dat jij door de wet te leven rechtvaardig zult zijn voor God. Maar niemand is rechtvaardig voor God. Dat is de prediking van Paulus. Alleen in Christus en om Christus wil worden wij als rechtvaardigen gerekend. En Paulus keert zich daarbij vooral tegen mensen uit zijn eigen volk, want die zullen het vooral geweest zijn, die aan de goyim, aan heidenen, die christen werden, de hele last en profilering van de wet, van alle geboden, weer wilden opleggen. En hij zegt, keihard, degene die op die manier bezig zijn, en die die besnijdenis dan ook weer willen opleggen aan al die heidenen, nou, hadden ze bij zichzelf het mes er maar wat dieper in gezet. Hè? Dan zeg ik het netjes. Hè, dat is ook auw. Want dan heb je de boodschap van Christus nog niet begrepen, zegt Paulus. In Christus Jezus, hè, ik citeer de tekst uit Galaten, want daar zijn we inmiddels. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Notabene, dat is ongeveer het punt dat zeker in het denken van de Joden uitmaakte of je wel of niet bij het volk van God hoorde. En Paulus zegt nee, niks ervan. Vers 6, één ding is belangrijk. Dat men gelooft en de liefde kent. De liefde die aan het geloof zijn kracht geeft. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, vers 15 zegt hij, het is belangrijk dat we een nieuwe schepping zijn. Laat er vrede en barmhartigheid zijn. U bent, broeders en zusters, geroepen om vrij te zijn. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand, laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Van dit moet, dat moet, al die vele geboden. De hele wet is in één uitspraak vervuld. Heb je naaste lief als jezelf. Dus leven in Christus als een nieuwe Adam, als een nieuwe mensheid, een nieuwe schepping, daar gaat het om. Daarin is, zo lukt het om eruit te komen, ik had net afgesloten eigenlijk wat er dan in Galaten 5 staat. En dan zei ik, leven in Christus als een nieuwe Adam en als een nieuwe schepping, daar gaat het dus om. En daarin is, volgens Paulus, hè, zegt hij ook elders in zijn brieven, in Christus is niet meer man of vrouw, of Jood en Galaat, vrije en slaaf, hetero en homo. Wij worden één in hem. Wij praten niet meer over elkaar, wij praten met elkaar als we die nieuwe Adam zijn. Zeker in de kerk zou dat toch zo moeten zijn, die aparte plek waar die nieuwe Adam, die nieuwe schepping wordt geoefend. Doet de wet, doet de Torah, doet het Oude Testament er dan nog iets toe? Tuurlijk doet het er toe. Lijkt me een overbodige vraag hier bijna in deze gemeente waar een synagogale klok notabene voorin hangt. En waar we leerdiensten, Torah en evangelie houden. Zeker doet het Oude Testament, alles wat daar geschreven is, doet er toe. Maar we willen het niet meer lezen los van Christus. En omdat we het in Christus lezen, als een nieuwe Adam, willen we het ook niet meer lezen los van de ander. In Christus lezen man en vrouw samen de Bijbel. Hoe versta jij dat? En hoe versta ik dat? In Christus lezen blank en zwart samen de schriften. Hoe versta jij dat? Hoe versta ik dat? De heerser en de verdrukte zouden er samen moeten lezen. De slaaf en de vrije, de werkgever en de werknemer. Jood en niet-Jood, samen. Vandaar dat we in die leerdienst op Torah en Evangelie ons afvragen van hoe versta jij dat? En dat we daarvoor rabbijnse theologie raadplegen. Want zo vaak en zo lang heeft de man alleen de Bijbel gelezen en geïnterpreteerd. Ten koste van vrouwen. En zo lang heeft alleen de blanke de Bijbel gelezen en geïnterpreteerd. Ten koste van zoveel ellende voor zwarten. En zo lang en zo vaak heeft de niet-Jood alleen de Bijbel gelezen en geïnterpreteerd. Terwijl die notabene door Joden was geschreven en Jezus als Jood onder ons leefde. De ellende van deze houding, van zo bezig zijn, dat gedrag, is in de wereldgeschiedenis niet te overzien. Omdat we de teksten lezen zonder de ander, of als oordeel over die ander. Laten we die fout tussen heteroseksuelen en homoseksuelen niet maken. Laten we in Christus samen de Bijbel lezen en vervolgens avondmaal vieren. Blank en zwart, Jood en niet-Jood. Aan één tafel, daar ging het om in die vergadering in Handelingen 15, dat zou kunnen. De eenheid in Christus. Zoals we het hier toch ook eigenlijk altijd beogen. Dat we niemand willen uitsluiten, maar dat we inclusief willen denken. Al zou je graag willen dat het nog veel explicieter gebeurde, dat we nog veel duidelijker met elkaar spraken over de Bijbel, van en hoe versta jij dat nou? En hoe leeft dat voor mij? Dat doen we veel en veel en veel te weinig. We zitten veel te weinig samen bij de schrift. Alleen op het moment dat we zeggen, oh gut, hoe zit het nou eigenlijk? Of wat zegt de Bijbel daarover? Dat is geen Bijbelstudie. Gewoon altijd met elkaar de schriften van hoe leeft dat? Zonder te oordelen. Wat ook die ander interpreteert de Bijbel en leeft met God. En ook hij of zij dankt God. Degene die ons alle kan oordelen en ons allemaal mag oordelen, dat is alleen Jezus Christus zelf. Hij heeft, zegt Paulus, die positie, die heerschappij. Hij heeft dat recht, dat rechter zijn, met zijn bloed gekocht. Zijn leven gegeven voor deze wereld. Dat heeft hij gedaan. Voor iedereen. hoe slecht, kwaadwillend, wat dan ook, voor iedereen zijn leven gegeven, dat iedereen zou leven met hem. Met liefde heeft hij de wereld gekocht. En als je de Bijbel dus gaat lezen met Joden, dan graag gewoon vanaf het begin, Genesis 1 vers 1, en niet gelijk naar de teksten die volgens jou kritiek op hen bevatten. En als je de Bijbel gaat lezen met hetero of homo, dan ook graag vanaf Genesis 1 vers 1. En wat lezen wij dan toch vaak eigenlijk in kleine kring, letterlijk en figuurlijk, waarbij voorbaat de ander die zo anders is al niet aanwezig is. En wat verliezen we zoveel rijkdom van het woord. Blijven we gevangen in onze eigen interpretaties, ons eigen kleine leven, onze eigen situatie. Wie hebben we in de loop van de tijd allemaal wel niet buiten laten staan? Wie hebben we allemaal wel niet met de Bijbel in de hand geweld aangedaan? Door wie lieten we nu onszelf eens kritisch bevragen op onze eigen interpretatie van de Bijbel? Toch ben ik het rijkst geworden van al die momenten dat ik iemand een Bijbeltekst hoorde uitleggen van ik dacht dat ik al lang wist wat daar stond, en dat ik hem dat hoorde vertellen wat daar stond, die interpretatie hoorde, en dat ik dacht, huh? En al die heus, die hebben mij, jongetje uit toch behoorlijk rechts en gesloten milieu op de Veluwe, gebracht waar ik nu ben. En zo wil ik verder, met nog een hele hoop heus. Zolang ik maar merk dat die ander ook gegrepen is door het woord, dat dat zijn leven is of haar leven is, en daaruit leeft en interpreteert, dan blijf ik luisteren, dan blijf ik geboeid. Nogmaals, die woorden van Paulus, belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent. Zolang dat zo is, zitten we als broeders en zusters in Christus bijeen, zijn we één en spreken we in relatie met elkaar. Ik heb niet te maken met de vrouwen of de zwarte of de joden of de homoseksuelen. Zoals ik gisteren hier in deze zaal, wat een fantastisch feest is het uiteindelijk eigenlijk geworden. Maar zoals ik gisteren ook niet te maken had met de bonders en de confessionelen. Ik heb te maken met die confessioneel en met die bonder, die jood, die zwarte, met wie ik aan tafel zit, of wiens mening ik hoor en overpeins. En als een beroep door een van hen op mij wordt gedaan, dan zal er dus altijd een beroep zijn op mij van een broeder en zuster in Christus. En dan moeten we samen maar zien waar ons dat in Jezus' naam brengt. Ten slotte, het accent in deze preek valt op deze manier natuurlijk heel erg op het binnenkerkelijke, op hoe wij in Christus met elkaar horen om te gaan. Maar het is natuurlijk nog veel belangrijker hoe we als kerk in de wereld staan en hoe we met de wereld communiceren. En hoe zou de wereld ons nu zien? Hoe zou de wereld nu de kerk zien? Zou zij ons zien als de kerk van de blanken? Of de kerk van de rijken? Of de kerk van de mannen? De kerk van de niet-joden? Of de kerk van de fatsoensrakkers? De kerk van de gevestigde orde? Of de kerk van de verdrukten, kerk van de zwarte mens, kerk van de schepping. Wat voor beeld hebben wij laten zien? En hebben we daarmee recht gedaan aan onze Heer Jezus Christus? Wat voor beeld van Hem hebben wij door onze houding uitgezonden naar de wereld toe? En wat voor beeld van Hem creëren wij ook vandaag door ons kerk zijn bij onze stadgenoten hier in Kampen? Gaat er een paasevangelie van ons uit dat mensen bevrijdt en één maakt? Amen.
Dankjewel. De diaconie vraagt voorbeden te doen voor deze wereld waarin honger, geweld en rechteloosheid aan de orde van de dag zijn en waarin wij in onze rijkdom en vrede vaak vergeten hoe goed wij het hebben. Laten wij God bidden dat Hij ons wil behoeden voor hoogmoed en gemakzucht, dat we onze hand blijven uitsteken naar anderen en dat we delen met elkaar.
Dankjewel, Gerard. En de voorbeden die de kind- en leefdienst vraagt, die sluiten denk ik goed op aan. Heer, wilt u zijn met de mensen en landen waar geen eten is, waardoor er veel kinderen sterven. En wilt u geven dat de mensen beter voor elkaar zorgen, geen slavernij meer. In het voorbedenbroek zie ik dat er voorbeden wordt gevraagd, dat ook een goede jongeren online dienst mag zijn vanavond. Laten we samen danken en bidden. Heer God, wij danken u dat u die God bent die ons bevrijdt. Niemand is rechtvaardig, ook niet één, maar u stuurde die ene. En op grond van hem mogen we leven. En met hem mogen we de schriften opnieuw lezen en openen. Wat is dit en wat is dat? Maar we lezen het met hem, die ons allen in vrijheid zet, die leven geeft en liefde. Help ons met elkaar een weg te gaan in geloof, dat we werkelijk als kerk zullen stralen in de omgeving en uw paasevangelie, bevrijd van alle slavernij, doordringt in de harten van alle mensen. We bidden u voor deze wereld, al die plekken waar onrecht is, waar honger is, waar mensen geen eten hebben, waar kinderen geen eten hebben. Wilt u met hen zijn? Open harten van mensen daaromheen. Er is geld genoeg in de wereld, maar het ligt opgetast op plaatsen waar het niets doet. We bidden u, bekeer onze felle harten. Wil geven dat de mensen beter voor elkaar zorgen. Wilt u zijn met onze kinderen en met onze jongeren die opgroeien in deze tijd. Help ons hen bij uw woord te houden en vooral door uw geest. Houd hen bij uw woord. Mag daartoe ook de online dienst van vanavond weer meewerken. Zegen hen in die dienst. Laat het een goede dienst zijn. We bidden u ook voor elkaar. Wees bij ons in alles wat er is. Verdriet en vreugde. Zorg, maar ook dank. We noemden daar al iets van. Hoor ons ook als we dat in stilte bij u brengen. In naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons hemels dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, en gelijk ook wij vergeven ons schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wie het willen kunnen de kinderen uit de oppasdienst halen, zodat die ook hier zijn, zometeen onder de zegen. We zingen tot slot lied 308 in zijn geheel. In Christus is nog west, nog oost. Lied 308. Thank you. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.